Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 21 juni 2011, de langste dag van het jaar. Dit is de 65ste Tech 45. Onze versie van het technieuws van de voorbije week in minstens 45 minuten. Ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Stefan de Sage, software developer en specialist nieuwe media. Marco Frissen, IT-specialist Rocketman en mede-auteur van de Bibble Survival Guide. Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Jan Seurink, communicatiemens en blogger. En de koffieluts vanavond is Davy Buntings, tech-afficionado en leerkracht in het secundair onderwijs. Onze gast deze week, de Vlaamse Mark Frauenfelder, volgens Automaton. Goedenavond, Stef.
Goedenavond. Fijn dat u mij Vlaams noemt. Ja. Ben ik netjes ingeburgerd.
Oh, dat is, ik heb nog een reactie via onze website op de vorige aflevering van Dave from Belgium in verband met de Galaxy S2. Volgens hem kun je altijd het standaard Gingerbread keyboard installeren en gebruiken in plaats van het keyboard van de fabrikant. Staat gewoon in de market. Ik gebruik dat ook op mijn Froyo Arclus 101 en vind dat het beste keyboard. Dat wist ik dus niet. Nu is die Galaxy S2 nog verleidelijker. We gaan beginnen met de blogpost van Stef, getiteld Whatever versus Whatever. Waar ging die blogpost precies over, Stef?
Goh, mijn punt was eigenlijk dat er veel te veel gezeverd werd over bepaalde dingen. Dus ik hoop niet dat we er nu niet nog eens lang over gaan zeveren. Dus ik zal het bondig houden. Mm-hmm. Maar, het was eigenlijk, ik heb er eigenlijk een speciaal Twitter-account voor gemaakt en die is Zeurstiffest. Mm-hmm. Af en toe ben ik eens in een zeurstemming en ik hou niet zo van mensen die zeuren. Dus, maar ik zat gewoon met mijn feeds te lezen en zoals velen onder jullie volg dan nogal de techblogs en dergelijke. En ik had zoiets van, oh, man, wat is dat hier? Ik zit echt precies soms de dag allemaal of de story te lezen. Zo, de kwaliteit van de artikels die op sommige techblogs verschijnen. Dan lees je zo technologie nieuws en dan lees je zo plots een artikel over waar Steve Jobs een trui koopt. En ik kijk naar u, Robin Wouters. Die schrijft zo'n dingen op TechCrunch. En dan... Een van die artikels was van een zekere Marco Arment of Armand.
Mm. Marco dus, Arment.
Inderdaad, Marco Arment van Instapaper en Tumblr. Ja. Die schreef eigenlijk een commentaar op een review dat op Ars Technica stond van de Galaxy Tab 10. Ars Technica vond het niet zo'n geweldige tab, maar ze waren er toch wel redelijk tevreden over. En blijkbaar had Marco daar een andere mening over en die vond dat precies een review van gatlikkers die willen zorgen dat ze nog altijd review-exemplaren krijgen, die dat de waarheid niet willen zeggen en de waarheid volgens hem was dat Android nog altijd complete rommel is en iPad nog altijd king is zonder enige vorm van concurrentie in het verre zicht. Nu, dat is natuurlijk zijn mening, dat is prima dat hem de mening heeft, maar ik vond dat toch heel treffend dat toch high-profile mensen zoals hij, precies anderen ook zijn mening niet laat hebben. Hè. Als die reviewer van Ars Technica dat vindt, ja, laat hem dat dan vinden. En ik had zoiets van, goh, ja, als je niet inziet dat de andere platforms ook wel hun kwaliteiten hebben, of dat je niet kunt snappen waarom dat sommige mensen voor een ander platform kiezen, ja, dan heb je gewoon oogkleppen op. En dan... Dat is zo'n thema dat continu overal terugkomt. Van,
ja, dat is ook waar.
Android versus iOS en dergelijke. En dezelfde dingen worden continu herkoud. En ik vond gewoon dat het er...
Daar moeten we mee stoppen.
Dat het wel zeer saai aan het worden was om altijd hetzelfde te lezen. Dat er nog zoveel leuke en er nieuwe ontwikkelingen zijn. Van die, misschien moet je dan gewoon je blikveld eens verruimen en eens rondkijken naar... wat er rondom u nog gebeurt, in plaats van dit te staren op één aspect.
Het gaat bij u niet over het feit dat er kritiek is op Android of kritiek op iOS. Het gaat over de vergelijking die altijd gemaakt wordt tussen de twee.
Ja, en vooral de vergelijking dat het zo het een of het andere moet zijn. Hè. Het is nooit zo het een naast het andere. Mm-hmm. Het gaat voor mij vooral over de versus. Hè. Android versus iOS.
Ja.
Het gaat helemaal niet over een versus. Het is gewoon een ander platform. En als mensen daarvoor willen kiezen, om whatever reden, ja, laat die daarvoor kiezen. En,
bijvoorbeeld, jij hebt ze ook alle twee, hè?
Ja, ik heb ze. Ja, ik ben niet echt een Android-fan of een iOS-fan, maar ik ben vooral een tablet-fan, dus mm-hmm. ik heb er nogal veel. En ik heb ook mijn preferentie natuurlijk, maar dat is gewoon ja, wat ik met die dingen wil doen. En dat is niet noodzakelijk wat met een buurman met die dingen wil doen.
Maar waarvoor gebruik je bijvoorbeeld de iPad?
Tegenwoordig wordt die, denk ik, niet meer door mij gebruikt, maar die is een beetje geclaimd door mijn kinderen.
Mm-hmm. Dus,
krijg je me nauwelijks nog zelf in mijn pollen, omdat zij er altijd mee bezig te zijn.
En waarom nemen zij bijvoorbeeld niet het Android?
Oh ja, de iPad is fun natuurlijk. Hè. Daar staan leuke spelletjes op en dat is allemaal niet ingewikkeld. En je moet er niet mee nadenken om iets te doen. En,
ja.
En ja, dat is heel laagdrempelig. En mijn kinderen zijn nog zeer jong en die vinden daar zonder moeite hun weg op. Dat is natuurlijk plezant aan zo'n ding. Hè.
Ja. Maar jij hebt liever een toestel waarbij je wat kunt dan aanpassen?
Ja, ik heb liever een toestel waar je wat... Nogmaals, ik wil er niet verzannen in een Android versus iOS discussie, maar ik heb liever een toestel waar je wat echte dingen mee op kunt doen. Ja, zoals... ja, zo.
Onbeperkt.
Mag ik ook iets vragen?
Tuurlijk.
Wat is op dit moment uw favoriete Android-tablet?
Mijn favorietje is eigenlijk een 7-inch tabletje, de HTC Flyer momenteel.
Heeft die handen?
En dat is een recent?
Een geweldig toestel. Dat is recent op de markt, maar het draait nog wel Android 2.3. Dus vind ik dat ook altijd zo idioot van, ja, het draait geen Android 3.0. Nee, maar als je dan vraagt, ja, waarom is Android 3.0 dan beter?
Dan, wat doe je met dat toestel wat je met de iPad niet kunt?
Goh, ja. Ik ben natuurlijk webdeveloper, hè, dus mm-hmm. ik vind eigenlijk standaard gezien de browser op Android wat beter. Bijvoorbeeld omdat je daar file upload hebt en dingen. En flash ondersteuning. Iedereen roept wel, ja, flash sucks en moet weg. Maar ja, het is natuurlijk wel een gegeven dat het nog altijd op veel websites gebruikt wordt. En een ander ding, of ja, nog twee dingen die ik misschien wil aanhalen, is gewoon ja, het toegang tot je bestandssysteem. Je kunt in programmaatje downloaden, daar een bestand mee editen op je tablet, dat ergens opslaan en met een ander programma datzelfde bestand editen.
Ja.
En dat...
Je wilt hier een speeltuin zonder hekwerk.
Ja. Plus, maar dat is dan louter persoonlijk. Ik ben nogal fan van emulatie van al die oude 8-bit en 16-bit systemen. En die heb je allemaal op Android, hè. Amiga-emulators en die Nintendo 64-emulators. Dat is een geweldig leuk speelgoed voor als je al 35-plus bent of 30-plus bent. Dan is dat super nostalgisch om dat allemaal nog op die Intel te kunnen draaien. En dat gaat op een iPad niet, want daar wordt dat niet toegelaten.
En is daar wel USB-aansluiting op? Op zo'n flyer?
Niet rechtstreeks een host, maar natuurlijk wel gewoon de client. Ik wil zeggen, je kunt daar niet rechtstreeks een USB-device aanhangen. Maar...
Mm-hmm. Ja. Marco, waarom kies jij bijvoorbeeld voor iOS? Om daarmee te eindigen, is voor waarom iedereen specifiek voor... Marco bijvoorbeeld en Davy en ook Stefan zijn iOS'ers, om ze zo te noemen. Waarom, Marco?
Omdat ik het gewoon wil gebruiken. Ik vind het moet niet meer blokkeren wat ik wil doen. Dat klinkt heel raar. Maar ik heb bij Windows bijvoorbeeld heb ik het idee van er zit een computer tussen.
Ja.
Je moet echt nadenken om dingen te doen. Je moet zoeken en zo. En voor een device als een tablet en een telefoon, ja, daar wil ik daar gewoon niet over nadenken. Het moet gewoon duidelijk zijn wat je wil doen en het dan ook gewoon doen.
Ja. Davy, want jij bent bijvoorbeeld overgeschakeld van Android naar iOS.
Ja, ik had dus eerst een HTC Hero en dan ben ik naar met mijn iPhone gegaan. Ten eerste, om wat Marco zei, dat op Android het toch een beetje meer werken met het toestel is en minder gebruiken. In mijn optiek dan. Daarstraks heb ik en Jan samen even afgesproken en het ging over mijn Aeropress, mijn koffiemachine, waar heel veel werk in kruipt om een domme tas koffie te maken. En ik vergeleek mijn Aeropress, mijn Android-toestel, en zo een Nespresso-machine met een iPhone.
Ja.
Ik speel graag met mijn koffie en ik ben daar graag mee bezig. En dan is een Aeropress geweldig, maar als je gewoon iets simpel hebt dat je graag makkelijk wilt gebruiken, voor mij persoonlijk is er dan niks beters dan een iPhone. Maar ik kan begrijpen dat wanneer dat jij daar graag een beetje mee tinkert, dan een iPhone inderdaad een beetje de Nespresso is.
Nu moet ik wel heel eerlijk zijn, Stef, want ik ook overgegaan ben van iOS naar Android. Ik had gedacht dat je er nog meer mee zou kunnen. Want als je het ding aankoopt, dan is het eigenlijk in vergelijking met iOS ook redelijk afgesloten. Hè?
Dat klopt, ja. Je moet wat moeite doen om...
Maar
bijvoorbeeld de emulatiesoftware, die is ook heel veel al van de Android Store gesmeten wegens copyright infringement en zo van die dingen. Dus je moet die zelf gaan zoeken en je moet die zelf installeren en dergelijke. Ja. Maar het is zoals Davy zegt, als je het fijn vindt om daarmee te prutsen en je wilt toch... dat wel bereiken wat je met andere devices niet kunt. Ja, dan moet je misschien wat meer tijd in steken, maar je krijgt daar wel een krachtig platform terug.
Het is, wel
het is trouwens ook breder dan Android en iOS natuurlijk. Hè. Want die hele heisa van iOS boven of een ander platform boven. Ik had bijvoorbeeld vandaag nog, werd de Nokia N9 gelanceerd. En op Gizmodo was het eerste dat ik las vandaag een artikel met de titel Waarom ik nu al de N9 haat. En het was op basis van wat screenshots, want het filmpje was er toen niet. En de reden was dus omdat het Migo draait en Migo sucks. Waarom draait het niet gewoon het goede Windows Phone 7? Vond ik dat weer een heel andere discussie, maar het is wel dezelfde mentaliteit die een beetje eng is natuurlijk om... dat van tevoren al af te kraken, alleen maar omdat het niet uw favoriete besturingssysteem draait.
Jan, jij lijkt me toch niet zo om het oneerbiedig te zeggen, een prutser te zijn. En toch voor Android.
Ja, maar dat is omdat ik alles gebruik van Google voor,
ja, dat
voor
kan Google natuurlijk Apps een reden zijn. Ja.
Dat is, ik heb nu een nieuw testtoestel van HTC en ik ben 2 minuten bezig met dat installeren en alles is al gewoon geïntegreerd. Zelfs nu met mijn wifi-stations. Ik wist dat niet, dat Google ook mijn wifi opslaat. Dus ik kom thuis, ik zet de wifi aan. Ik denk, ik ga hier weer heel dat paswoord, want dat is zo 54 karakters of zoiets, moeten liggen overtikken. Maar ik steek die aan en die zit ineens op mijn wifi.
Ja.
Dus dat is wel geweldig.
Ja, ik vond trouwens een hele goede link, die ook Jan vandaag op Twitter zette, van Technologizer, van... waarom zou je voor een iPad alternatief kiezen? Opgelijst waarom mensen dat effectief doen.
En de Google-reden is een belangrijke reden. Hè?
Absoluut.
Ja. Ja, want als je veel in het Google-universum zit en je werkt op iOS, het zijn altijd wat omwegen die je moet gebruiken. Hè? En een schoolvoorbeeld daarvan is de Gmail-applicatie op Android. Als je...
Ja, daar kan niks tegenop.
Nee.
Maar ik heb ook een klein beetje het gevoel dat al die technologieblogs tegenwoordig zo SEO-achtig en sociaal-achtig gericht zijn, dat ze ook die titels speciaal zo kiezen, zodanig dat je, als je die in je Twitterlijstje ziet terugkomen, dat je er wel op moet klikken. Zo van,
uiteraard,
ik haal nu de N9 al. Dat is iets waar dat je op klikt. Zo van,
wat linkbait, hè?
Ja. Voilà. Dat is zo... Ja, de N9 is niet het beste toestel ooit. Ja, daar klikt het dus niet op, hè. En op zo, ik haat de N9, dat is zo... iets dat klikt.
Dus het zijn toch goede schrijvers.
Ja, technisch gezien wel.
Goede titelverzinners.
Ja.
In ieder geval, Stef, we gaan proberen om vanaf nu geen oeverloze vergelijkingen meer te maken tussen Android en iOS, maar ze los van elkaar te bekijken en te bekijken waarvoor ze ieder apart goed zijn. Hè.
Ik had trouwens nog wat op zijn blog gereageerd.
Ja.
En ik ben het dan zeg maar met hem eens. Maar één ding vond ik wel grappig. Dat je zegt van... je kan dat objectief bepalen. Maar het blijkt dat er toch eigenlijk de emotie uiteindelijk toch de overhand krijgt. Ondanks dat je het zelf niet bewust bent. En dat vond ik aan zich wel leuk. Dat je zelf denkt, en ik denk dat ook. Hè. Ik denk ook van, ja, ik kies ook objectief voor iOS. Maar uiteindelijk zit er toch ergens iets diep in je emoties wat dan toch die bepaling echt maakt.
Ja, en vond ik inderdaad een goed punt. Ja, want ik merk dat bij mezelf ook inderdaad. Hoor, ja. Waarom vind ik dan die bepaalde tablet leuk? Ja, het is zo meer een gut feeling. Zo, van, die spreekt mij aan. Ja. Waarom is dat dan? Ja.
Ik heb iets wat hier eigenlijk een beetje mee aansluit. Facebook die staat naar het schijnt op het punt om een iPad-applicatie te lanceren. Bij de lancering van de App Store had Facebook al meteen een iPhone-applicatie klaar. Nu zijn we ondertussen een jaar na de lancering van de iPad en er is nog altijd geen officiële iPad-versie van de Facebook-app. Maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Nu, dat is niet het belangrijkste. Veel interessanter is wat ze intern bij Facebook Project Spartan noemen. Dat zou een volledig nieuw platform voor mobiele applicaties worden, volledig geschreven in HTML5, dus niet via de iOS App Store. En ik veronderstel dat iemand als Stef daar wel blij om zal zijn, hè? Heb je er niet ooit voor gepleit, voor dat soort...
Absoluut, ja, ja. Van, dus, weg met de native apps en allemaal webapps.
Dus je ziet wel zitten het idee van Facebook.
Ja, ik vond het alleen raar dat dat zoveel persaandacht krijgt, want uiteindelijk lijkt het mij dat ze gewoon hun bestaande mobile webapplicatie wat gaan verfancyen en wellicht ook hun geïnstalleerde Facebook-applicaties en games wat meer toegankelijker willen maken. Ja, het is uiteindelijk niet meer dan een bestaande mobile site wat beter maken.
Ja. Er werd een paar keer de vergelijking gemaakt met de iOS App Store, maar op zich is dat niet logisch. Hè? Het is niet logisch dat Facebook dat in de iOS App Store gaat doen, want
ja, nee,
daar hebben ze totaal niks aan. Hè?
Nee.
Nee. Davy, jij was ook niet onder de indruk van dat artikel. Hè?
Ja, ik weet niet. Iedereen zegt zo dat de tegenaanval tegen de App Store is.
Mm-hmm.
Maar ik kan verkeerd zijn, maar toen dat ik een Android had, was het voor mij niet mogelijk om zo webpaginakjes op te slaan als zo app.
Dat dus klopt. Om zo dat kan wel, dat niet.
Dus ja, ik denk dat als Facebook daarmee uitkomt, dat dan enerzijds voor Android zo de tijd daar is van dat ook in te voeren. En zolang dat die dat niet doen, dat voor Apple eigenlijk nog altijd een beetje winning is. Hè?
Ja, dat klopt ook.
Ze hebben er dan misschien geen percent op, maar allee, ik heb het gevoel dat Apple helemaal niet gekant is tegen het gebruik van HTML5-apps. Want als je Safari bekijkt, daar wordt dan HTML5 toch altijd goed reclame voor gemaakt en toch redelijk goed ondersteund.
Mhm.
En ja, als je zo hoort over een earnings calls en zo, dat al het geld dat ze eigenlijk binnenhalen van die 30%, dat ook gewoon terug in die store gepompt wordt voor dat reviewproces en zo, dan denk ik dat ze daar eigenlijk niet op tegen zijn, tegen zo'n HTML5 gedoe.
Nee,
en als Facebook daar de katalysator in kan zijn, alsjeblieft, ga uw gang.
Ja, want ik bedoel, het gaat werken op iOS, en zoals gezegd inderdaad, met die applicatie die je kunt toevoegen aan je homescreen. En dat kan op Android nog altijd niet. Hè. Kan dat totaal niet, Stef?
Ja, ja, het is eigenlijk een technisch verschil, hoor, want je kunt natuurlijk in Android wel een bookmark op je screen zetten, wat eigenlijk hetzelfde is natuurlijk.
Maar je kunt bijvoorbeeld de rand, het Chrome, rond Safari, kunt je volledig weghalen met bepaalde tags. Dat bestaat bij Android niet.
Voor zover ik weet niet, nee.
Nee. Ja, want het maakt bijvoorbeeld Fever, heeft een hele mooie applicatie, dus die feedreader die wij gebruiken, dat Marco die ook nog altijd gebruikt. Als je die toevoegt aan je homescreen, krijg je echt een goede applicatie. Hè?
Ja, het is Android, bij Android is het echt de Google View, hè, van everything is the browser. En, je applicatie draait gewoon in je browser. Hè.
Ja, en ik snap niet dat ze dat dan zo via Android nooit echt heel hard gepusht hebben. Want die zijn dan, allee ja, het is altijd zo, uw browser, en dan bij Android gaan ze dan ook beginnen met van die native apps, terwijl dat ze daar even goed zo'n een goede tool hadden kunnen aanbieden om HTML5 apps te maken.
Ik vind het altijd heel vreemd dat bijvoorbeeld op die Android-telefoons dat daar geen Chrome op staat.
Nou, dat is denk ik alleen maar kwestie van naamgeving, hè.
Ja, denk je?
Allee, ik persoonlijk denk ik dat een Safari op de iPhone, dat dat ook niet hetzelfde is als de Safari op de Mac.
Mm-hmm. Goed, het volgende. Lulzsack, een woord dat wij nerds de laatste tijd nogal vaak gehoord hebben. Maar Marco, wat is Lulzsack precies?
Lulzsack, ofwel Lulz Security, is een hackersgroep.
Mm-hmm.
Een groepering, net zoals Anonymous, wat de Wikileaks doet bijvoorbeeld.
Ja.
En de hacks, een tijdje geleden zijn die ook in het nieuws geweest. Lulzsack is vooral bekend door een attack op Sony. Hè. Die hebben dus het hele systeem zo'n beetje blootgelegd en al users bekendgemaakt. Ze hebben ook een denial of service op de CIA-site gedaan. Het bijzondere aan Lulzsack is dat ze dat eigenlijk allemaal publiek maken. Dus ze kondigen ook dingen aan en ze zeggen ook op Twitter gewoon van kijk, wij gaan eens een keer dit of dit doen en let maar op. Of wij hebben hier en hier ingebroken, hier zijn de gegevens, die kun je op onze site vinden. En ze zijn daar heel open in. En onder het mom natuurlijk van kijk, de regeringen en de grote banken en alles, die bepalen eigenlijk wat de mensen moeten doen. En zij gaan er gewoon tegenin. Dat is hun argument.
Was het ook niet zo dat ze een tijd geleden vroegen van op het internet wie ze moesten gaan aanvallen als volgende? Waren zij dat ook? Ja.
Ja.
Zijn het dan een beetje Robin Hoods? Of voelen ze zich zo?
Nou, als ze hun vrijbrief of hun laatste post bekijkt. Ze hebben een heel stuk geschreven. En daar staat eigenlijk inderdaad dat ze het doen omdat het kan. omdat eigenlijk het internet er is voor vrijheid. Dat die beperkt wordt door de grote, noem maar op, de CIA, regeringen, maar ook banken en allerlei instituten. En zij willen daar eigenlijk tegenaan gaan en weer de echte vrijheid zoals het was uitbrengen.
Ja. Nu, die Lulzsack... Lulzsack... dat Lulzsack gedoe... Wat een woordongen, mannen.
Man, hoe oud zijn we?
Was de aanleiding voor... Davy had het tijdens uw podcast over 1Password, hè?
Ja.
Je hebt het geïnstalleerd?
Ik ben 1Password beginnen gebruiken.
En tevreden van?
Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik het ben beginnen gebruiken, want langs de ene kant interesseert het mij ook totaal niet of dat iemand mijn wachtwoord heeft van Goodreads bijvoorbeeld.
Nee, dat kan u weinig kwaad, maar toch.
Maar ik heb altijd zoiets van... zeker als leerkracht, dat je een soort van voorbeeldfunctie moet hebben. En ik ben dan zo heel veel bezig met technologie. En ik zeg altijd tegen mensen dat ze goede wachtwoorden moeten nemen. En ik ben er ook al van overtuigd dat mijn wachtwoord een goed wachtwoord was. Maar dat wachtwoord was wel bijna overal hetzelfde.
Mm-hmm. Zoals bij de meeste mensen, denk ik.
Ja, dat is op zich is dat kei logisch dat dat overal hetzelfde is. Want dan moet je maar één onthouden, maar langs de andere kant is dat helemaal niet veilig. En ik heb dan al heel vaak gehad dat mensen zo aan mij komen vragen, zo van, zeker nu met dat van PSN en zo, en zo sommige leerlingen die komen vragen van, zo wachtwoorden en al. Want blijkbaar in middelbare scholen worden wachtwoorden ook zo echt gekraakt van medeleerlingen om zo e-mails te lezen en zo. Allee, wij deden dat vroeger ook, maar je verwacht dat niet dat dat zo nog altijd gebeurt. Ja, en dan ben ik daarover beginnen nadenken. En ik dacht al heel lang om 1Password te gebruiken.
Mm-hmm.
Maar het probleem daarmee was dat, zeker als leerkracht eigenlijk, dat je heel vaak op computers komt waar je niks mocht installeren. Bij ons in heel school, wij hebben geen adminrechten. Dus 1Password kun je nergens installeren. En dan ben ik een keer op zoek gegaan hoe andere mensen dat deden. En dat was dan via de iPhone of de iPad client. En dan... synken met 1Password.
Kun je heel kort beschrijven wat het juist doet? Want ik ken het eigenlijk niet zo.
Ja, dus je installeert dat en dan krijg je gewoon een programmaatje waar je al je wachtwoorden eventueel kunt ingeven. Maar het is nogal moeilijk om neer te zitten en te bedenken welke websites je allemaal hebt. Dus die installeert een plugin voor alle browsers. Ik gebruik zelf Safari. Dus je opent je browser, je gaat bijvoorbeeld naar Gmail, je geeft daar je wachtwoord in. En Chrome en Firefox die vragen vaak zo, wilt je dat ik je wachtwoord onthoud? En in plaats van die balk krijg je, wilt je dat 1Password je wachtwoord onthoudt? En klik je ja, dan gaat dat naar 1Password. Als je nu op een nieuwe site inschrijft of je verandert je wachtwoord, dan kun je 1Password automatisch een random password laten genereren van hoeveel tekens je ook maar wilt. En als je dan, als ik nu op Gmail kom bijvoorbeeld, dan moet ik op 1Password klikken. Klik ik fill and submit Google, dan geef ik mijn master wachtwoord in van 1Password en dan kom ik in mijn Gmail.
Ja, de bedoeling is, zoals het de naam zelf zegt, je moet één degelijk paswoord maken en dat één degelijk paswoord onthouden en voor de rest zorgt hij voor alle andere paswoorden. Hè?
Maar
ja.
Ja, en dat degelijk paswoord kent niemand behalve uzelf in 1Password.
Ja. Ja, ja. En als je dat kwijt bent, ja, dan is het natuurlijk einde oefening. Hè. Ja. Jan, jij wou iets zeggen?
Lost dat ook het probleem op? Ik las deze week nog van Nico Cani, Deepfico op Twitter. Die had zo'n kaartje aangevraagd voor Velo Antwerpen. Dat is zo'n fietsdeelsysteem hier in de stad. En hij kreeg zijn paswoord teruggestuurd in zijn inlogmail. En dat stond in full tekst. Waaruit blijkt dat blijkbaar dat Velo-systeem zijn paswoord ook zo opslaat.
Mm-hmm. Dat is toch straffer, hè?
Wat eigenlijk dat is ongeveer het onveiligste wat dat er is, want dat wordt dan via mail verstuurd. Allee, ja, als daar op zo'n site, als dat gewoon zo opgeslagen staat op zo'n site, dat is echt niet meer van deze tijd.
Maar dat lost dan 1Password zo ongeveer wel... Allee, als je zelf een wachtwoord kunt kiezen, lost dat wel een beetje op. Want zo, je wachtwoord op Velo gaat zo KX235 zijn. En voor Gmail is dat dan 2P en zo verder.
Op die manier, ja. En ze kunnen maar één paswoord...
Het probleem momenteel is dat je hebt inderdaad zo van die websites gehad die ook Lulsec hebben gekraakt. Waar gewoon de wachtwoorden staan als full text. En dan publiceren ze die lijst. En dan zijn er andere mensen die gaan een keer alle Gmail dingen af. Ja. En die proberen dat. En de kans dat je daarmee ook in een mailbox binnengeraakt is ontzettend groot.
Ja. De bedoeling is natuurlijk dat je voor iedere site een ander paswoord neemt. Hè?
Ja, op zich wel. En ik heb dan ook effectief op alle websites die ik redelijk vaak gebruik een random paswoord ingesteld.
Mm-hmm. Zoals ik
had. Dat wil dus zeggen, als er iets fout gaat met die applicatie, dat jij zelf niet meer in je Gmail kan.
Nee. Ja, jawel. Er is altijd een manier om aan je paswoord te
gaan. Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Ja. Ja.
Maar als dat er niet zou zijn, wat ik ook al ben tegengekomen, ja, nee, dan zit je eraan. Hè.
Dus eigenlijk geeft het ook een stuk controle op.
Ja. Ja, inderdaad. Want bijvoorbeeld, het probleem dat ik nu heb, is dat ik op de PC in het leraarslokaal, daar ga ik geen 1Password installeren. Maar daar kan ik dus ook niet meer inloggen op de dingen die... bijvoorbeeld Evernote heb ik een ander paswoord voor genomen. Ik ken dat paswoord nu zelf niet meer.
Ja.
Omdat het in 1Password staat.
Ja, ik open dan mijn 1Password op mijn iPhone.
Ja, maar dan moet je gaan...
En dan type ik het over.
Ja, ik heb paswoorden van 18 karakters nu, om het dus te testen. dat gaan overtypen.
Ja, ik heb er 14 of zo, maar ja. Mm.
Daar moet je ook mee uitkijken. Hè? Te lange passwords, want sommige systemen zijn nog niet zo slim. En die breken je password af na 8 karakters bijvoorbeeld.
Oei.
Of na 10.
Ja.
En sommige die gaan gewoon helemaal over de zeiken als je te lange wachtwoorden doet. Dus daar moet je ook mee uitkijken. Eerst altijd even kijken of het überhaupt wel kan.
Mm-hmm. Bestaat een versie voor de Mac, versie voor Windows... versie voor iOS en een versie voor Android. En die kun je alle vier synchroniseren via Dropbox. Hè?
Of wifi.
Of wifi, ja.
Nu, dat ik doe het over wifi, omdat ik het zo niet betrouw met Dropbox. Mm-hmm. Ook al is het op zich redelijk veilig.
Gert de Braan, de chatroom, zegt ook LastPass. Ik weet, Marco, je hebt dat vandaag geprobeerd, hè? Was dat beter? Ja.
Ik
zeg eerst wat het grote verschil is tussen de twee, want er is wel een heel duidelijk verschil.
Ja. LastPass slaat alles op in zijn eigen cloud, zeg maar. Dus alles op hun eigen servers.
Oei, sorry. Wacht even, Marco. Ik heb Stefan zijn tipje afgepakt. Sorry. Ja, nee, ga verder.
OnePassword doet het in principe lokaal. Hè? Ja, als je het combineert met Dropbox, staat het natuurlijk bij Amazon.
Mm-hmm.
Maar ja, goed. In feite is OnePassword is lokaal. Dat ja. zijn de twee echte. Dat is het echte grote verschil.
Ja. Stefan, jij gebruikt LastPass?
Nee, ik heb vroeger, toen ik nog op Windows zat, heb ik dat een tijdje gebruikt. Maar toen ik overgeschakeld ben naar Mac, ben ik ook overgeschakeld naar OnePassword. Dat vraagt mij niet waarom, maar ik vond bijvoorbeeld het voordeel dat OnePassword had voor mij dan, ten opzichte van LastPass, was toen die identities die je kon aanmaken. Dus ik kon bijvoorbeeld een identiteit aanmaken om paswoorden te gaan genereren voor professioneel gebruik. En een identiteit voor wachtwoorden voor occasioneel of persoonlijk gebruik. Omdat de professionele zaken misschien iets strengere regels vormen van wachtwoorden dan wat ik voor privé dingen gebruik of zo. Maar ook binnen OnePassword had ik ook de mogelijkheid toen om zo van die encrypted notes en software license keys en zo in te stoppen, zodat ik gemakkelijk die zaken kon overdragen en kon bekijken op een nieuwe Mac of zo. En dat waren features die toen nog niet echt in LastPass zaten. Nee. Die ondertussen hebben ze in de professionele versie van die LastPass ook wel van die identities en van die encrypted notes en zo, maar die software licentie keys en zo, dat zit er voorlopig nog niet in.
Wat kost LastPass eigenlijk, Marco?
$12 per jaar.
$12 per jaar, dat is niet veel. Want OnePassword is een stuk duurder, hè, Davy?
Ja, maar ik zou daar niet graag per jaar voor betalen.
Waarom niet? Omdat je blijft betalen.
En als je het dan niet meer zou betalen of er loopt ergens iets fout, dan ben je het zo misschien kwijt.
Mm-hmm.
Allee, dat is zo mijn gevoel daarmee. Dat is zoiets waar dat ik zo liever niet. En ik zou ook niet snappen waarom dat ik per jaar zou moeten betalen daarvoor.
Ja.
Voor de storage, hè?
Ja.
Het is hun site. In feite, als je het zou combineren met Dropbox, hè, je OnePassword, ja, dan zou je eventueel ook nog moeten betalen voor Dropbox. Waar het niet dat die gratis ruimte heeft, maar stel dat je tegen de limiet aanloopt, betaal je er ook weer voor. Ik heb daar niet zo'n problemen mee, eigenlijk, dat per jaar moet betalen. En ja, ik moet zeggen, ik ben ook over. Ik ben alles over aan het zetten naar LastPass. Ja.
Maar is het niet iets minder veilig omdat het in de cloud, daar heb je het buzzword weer, zit?
Nee. Het is eigenlijk gewoon net zoals met OnePassword. Je keychain die wordt gewoon versleuteld op je lokale machine. En dat versleutelde stuk wordt in de cloud gezet. Dus in principe, ook al hacken ze die cloud. Zolang jij natuurlijk een beetje sterk password hebt gebruikt om je keychain mee te beveiligen, is er weinig aan de hand.
Maar je kan via elke browser eraan, waar ook ter wereld.
Ja, dat vond ik dus ook wel het voordeel. Want ik op mijn werk heb natuurlijk Windows en andere systemen. En dat is echt voor iedere browser wat je maar kan verzinnen zo'n beetje, is wel een plugin. Ook voor ieder mobile device is er een app. Dus ook BlackBerry, Android, WebOS zag ik. En natuurlijk iOS. Dus ja, de hoeveelheid is heel breed. Ik heb mij ook een soort USB-stick besteld. Die in combinatie met LastPass ook zou moeten werken. Die USB-stick die is dan extra beveiligingen.
Die USB-stick?
Ubido of zo.
En wat doet die precies?
Zoek hem op. Die genereert een hele lange sleutel.
Ah ja.
Dus een random key.
Die moet je dan telkens ingeven?
Nee, die doet die automatisch. Dus die applicatie, die LastPassword, die doet dat zelf.
Ah, oké. Okay.
Dus je moet daar gewoon je vinger ophouden. En dan wordt die key gegenereerd. Die wordt door LastPass opgepakt. En dan heb je eigenlijk nog een extra beveiliging bovenop je wachtwoord wat je al hebt.
Oh ja. Ja, er zijn nog alternatieven. Hè. Je hebt ook KeePass, wordt ook in de chatroom gezegd. Dat is open source.
nog iets wat we vergeten over zo'n tools, is dat ze ook wel een mooie bescherming bieden tegen phishing attempts en zo.
Mm-hmm. En
want uiteindelijk voor je, bijvoorbeeld voor PayPal, voer je daar je gegevens in, je login en je wachtwoord. En die tool weet dan, als je op de website van PayPal komt, oké, ik kan dat wachtwoord en die login gebruiken. Maar als je zo via een phishing terechtkomt op een of andere namaak van PayPal, ja, dan weet het systeem van, ja, maar dat is niet de PayPal-website. En dan kan je ook je automatisch login niet gebruiken. Mm-hmm. Maar ik heb zo eens de vraag gehad van iemand uit de familie van, ja, hoe komt dat ik niet via OnePassword niet, ik weet niet meer op wat voor systeem dat was, maar zo'n website kon met mijn login en mijn wachtwoord. En ik dacht van, ja, allee, hoe kan dat nu? Dat moet toch lukken? En uiteindelijk kreeg ik dan via een mail te zien van, oké, het is een phishing attempt om zijn login en zijn wachtwoord te proberen achterhalen via een andere website. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld wel goed vind, dat die OnePassword.
Mm-hmm,
als ik ergens eventjes geen R in heb, dat ik op een of andere namaak PayPal-website kom, dan zal mijn OnePassword nog altijd wel ervoor zorgen dat mijn login en mijn wachtwoord dan niet ingevuld wordt.
Ja. Ik ben eens aan het kijken op de website van OnePassword. OnePassword voor de Mac en de Windows, de bundel, kost $59.99. Maar als je dan helemaal wilt, moet je ook nog OnePassword voor iOS, $14.99.
Ja, ik had het uitgerekend.
Het is veel geld eigenlijk, hè?
Ja, dat is waar.
Mm-hmm. Cindy, wat doet jij met je paswoorden? 1 paswoord voor ze allemaal, of...
Nee, ik had vroeger...
Ja, maar zoiets gaat je toch nooit toegeven?
Nee, maar ik doe dat ook niet. Maar ik had vroeger zo'n paswoordmanager op mijn telefoon.
Ja.
En ik vond dat eigenlijk het makkelijkste. En nu houd ik gewoon al mijn paswoorden ergens bij. Ik zal niet zeggen waar.
Nee, best niet.
En ik heb een soort vorm van beveiliging. Dus de belangrijkste paswoorden, die schrijf ik ook nergens neer.
Nee.
Nadeel daarvan is, als ik ze ooit vergeet, en bij mij is die kans vrij groot, dan is dat echt wel een probleem. Maar die ga je ook nergens het wachtwoord vinden. En dat zijn ook wel zeer moeilijke. En voor de rest probeer ik... Ik heb daarnet nog eens naar mijn lijst met paswoorden gekeken. Ik heb zeker 10 à 15 verschillende.
Mm-hmm. Dus veilig?
Veilig. Maar ik ben constant paswoorden kwijt.
Ja.
De tijd dat ik daar met verspil... Op zich, als zo'n... zo'n programma waarover dat we het net hadden. Met mijn tijdverspilling is dat geld al waard. Maar ja, het klinkt mij nog altijd niet als het type systeem dat ik eigenlijk wil.
Het is nogthans heel gemakkelijk, hoor. Want ik heb het ook lang uitgesteld. Bij mij was het omdat er geen Windows-client was, maar die is er nu dus wel. Maar het is echt wel heel gemakkelijk, hoor. Als het eens geïnstalleerd is en geconfigureerd is met uw paswoorden.
Ja. Maar misschien dat ik toch nog verder ga zoeken naar terug zo'n systeem op mijn telefoon.
Stef, je hebt dat waarschijnlijk zelf gemaakt, zo'n tool.
Wel, ik gebruik daar mijn hoofd voor eigenlijk.
Ah, oké. Okay, ja.
Niet dat ik ze allemaal onthoud, maar ik heb een systeempje, een soort lang ezelsbruggetje, dat ik altijd gebruik. Dus ik onthoud ze niet, maar ik kan ze terug reconstrueren.
Als het nodig moet zijn.
Zo gezegd, ja. Ja.
Goed, tussendoor. Heeft er iemand met turntable.fm gespeeld de voorbije dagen? Misschien heel even vertellen wat turntable.fm is. Het is een online muziekdienst die vergelijkbaar is met Pandora of Spotify. Maar ze hebben goed geluisterd naar Gabe Zickerman, waar Automaton het vorige week over had. Want ze hebben wat gamification eraan toegevoegd. In Turntable kun je namelijk DJ spelen voor andere gebruikers die op hun beurt dan weer uw gedraaide nummers kunnen beoordelen met een lame of een awesome. En hoe meer awesome scores je krijgt, hoe meer DJ-punten je kunt verzamelen. Lijkt me toch iets voor David te zijn.
Ja, ik heb het een keer gelezen allemaal wat dat was en het interesseerde me niet.
Nee? Ja, ik moet zeggen, ik vind het een hele leuke site om mee te spelen. Maar ja, natuurlijk, als je Spotify of zo gewoon bent, je kunt in zekere zin je muziek zelf kiezen, maar natuurlijk, dan moet je aan DJ'en zijn, hè. Als je gewoon in de virtuele zaal staat, is het luisteren wat ze voor u aan het spelen zijn. Hè?
Dat is gelijk radio, ik heb het niet getest.
Nee. Jan, wat wil je zeggen?
Dat is gelijk de radio of zo.
Gelijk de radio, ja.
Ja, je zet dat ook aan en daar spelen ze ook de muziek die je wilt.
Mm-hmm. Maar je kunt nu zeggen van, die je wilt. Laat mij alleen de muziek van de jaren 80 horen, hè, bijvoorbeeld. Nu, het gaat waarschijnlijk toch niet lang bij ons in ons land actief zijn, want Pandora was in het begin ook actief, is daarna ook weer afgezet omwille van rechten. Dus dit zal ook wel maar een tijdje blijven bestaan, vrees ik. We zullen zien. Hadden we nu Spotify officieel, hè? Gebruik je dat nog, Davy?
Nee, ik raak er niet meer op.
Nee. Ik denk dat iedereen dat probleem heeft, behalve Marco, hè?
Oh, de jong. Nee, het is echt de moeite om echt moeite op te doen. Want ik vind
ja, ik heb het geprobeerd, super. Maar ik krijg het ook niet meer aan de praat, hoor, Stef.
Betaalt je ervoor?
Nee. Als je, ja. ervoor betaalt, lukt het wel, via een omweg.
Ja, eenmaal als je die drempel hebt genomen, mm-hmm. dat je mocht betalen, dan vallen al die andere drempels weg. Hè.
Ja, dat is waar.
Ja, bij mij... ik heb het nooit aan de gang gekregen. Ondanks dat het hier in Nederland gewoon werkt, maar... ik heb iets met mijn iTunes library, die staat niet op de plek waar die hoort. En op de een of andere manier slikt Spotify dat niet. Dus als ik zeg van ja, sync maar die hele zooi van mijn iTunes library naar Spotify, ja, dat je in ieder geval je lijsten identiek hebt, dan kan ik gewoon niks vinden. En ik heb dat een paar keer geprobeerd en ja, ik weet niet of het ondertussen opgelost is. Maar ik heb het aan de kant geschoven, dan maar geen Spotify.
Geen Spotify. In de chat wordt gevraagd, het is een beta, turntable.fm, maar ik heb gewoon op de Facebook-knop geklikt, ingelogd met mijn Facebook-account en ik was binnen. Maar het schijnt, moet iemand in uw Facebook-vriendenkring al een account hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand dat had bij mij en toch ben ik binnengeraakt. Dus ik zou zeggen, probeer het, hè. Als we de lotto winnen, kunnen we misschien binnenkort tech45.tech45 registreren. Daar heeft ICANN, de organisatie die verantwoordelijk is voor het systeem van de internetadressen, voor gezorgd. Een nieuw domein aanvragen kost maar €129.000. En het proces kan 9 tot 12 maanden duren. Nu, Vlaams minister-president Chris Peeters die denkt er al aan om de internetextensie .vlaanderen aan te vragen. Is dat zinvol, Jan, zoiets aanvragen, .vlaanderen? Zou jij Jan Seuring .vlaanderen willen hebben?
Ah, oh, nee, ja, dat is persoonlijk, maar dat zou ik absoluut niet willen. Maar ik denk dat het ook... Ik begrijp die zet ook eigenlijk totaal niet. Ik begrijp wel dat zo .be, dat dat totaal voorbijgestreefd is, want mm-hmm. ja, in Nederland kun je dat net zo goed lezen. Maar om nu iedereen toch tenminste met voldoende centen een eigen extensie te geven, dat versta ik ook niet. Maak dan een generieke naam, zoals de .orgs en de .nets,
en de .com.
Waar dat je mensen, alleen die bestaan, laat daar de mensen op toe. Maar ik weet niet wat voor organisatie die ICANN, ik ben daar niet zo helemaal in thuis, wat dat is, maar als je €195.000 was het zeker.
€129.000, ja.
Ja, vraagt om zo'n proces nog maar in gang te zetten, kan ik mij voorstellen dat dat wel een vereniging met winstoogmerk is.
Ja, maar het zal ook vooral gedaan zijn.
Dat in zekere zin.
Het zal ook wel gedaan zijn om ervoor te zorgen dat niet Jan, Piet en Klaas een top-level domein kunnen aanvragen. Hè? Want er moeten ja, nog servers achter zitten dat domein in de lucht blijft. Dus het zal een beetje garantie zijn. Hè?
Ja, ik versta. Ik denk ook dat een soort van Google en andere zoekmachines daar ook wel een keer problemen mee kunnen hebben. Mm-hmm. Want nu, gelijk in Google Webmaster Tools, kun je gewoon aangeven van deze site is vooral bedoeld voor dit gebied. En dan geeft Google die vooral weer in dat gebied. Maar zo'n Coca-Cola.Coca-Cola...
Ja, het klinkt ook niet, hè?
Of nou, Coca.Cola.
Ja.
Ja, dat is waar. Ja. Maar bijvoorbeeld de brouwerij InBev, die had ook al interesse erin.
Ja, maar... InBev?
InBev, nee, ja.
Bijvoorbeeld, ik denk dat je dat sowieso wel niet kunt krijgen, want ik denk dat je dan gewoon echt de naam van je bedrijf moet nemen. Ik denk niet dat je zomaar mocht zeggen, bijvoorbeeld bij Coca-Cola, wij nemen Coca.Cola. Ik denk dat ze bij Pepsi ook wel een keer, of bij PepsiCo, de producent van Pepsi, wel een keer zouden zeggen van, ja, maar ja, wij willen ook Pepsi.cola.
Zoals, ja, dat is waar.
En dan, ik zie de processen in Amerika alweer om ons oren vliegen.
Ja, daar moeten ze dan toch regeltjes voor bouwen. Hè. Mm-hmm.
Dus, ja, ja. Maar die regeltjes gaan zich ook maar uitzetten naar volgens dat ze...
processen daar... hebben.
Ja.
Er worden suggesties gedaan in de chatroom. Hè. Het is dikke.bro. Marco heeft punt een hele grote. Ik zal er voorbij komen. Ja, zeg maar, Cindy.
Wat ik daar niet goed bij begrijp van de Vlaamse regering, dat is dat ze dan eigenlijk in zo'n domeinnaam, dat ze daar dan economisch een business in zien. Ik zie niet in op welke manier dat vandaag zo'n specifieke domeinnaam, zo'n punt Vlaanderen of zo, ja, dat de economie gaat helpen.
Nee.
Nee.
Cindy, dat is politiek, hè. Peters, dat is een rechtse CD&V'er die stemmen moet afsnoepen van de N-VA. Dus we gaan een keer de Vlaming uithangen.
Serieus?
Maar natuurlijk...
Zover had ik nog geen...
Dat was waarschijnlijk punt VL logischer geweest, hè.
Ja, maar daar is al lang sprake van, hè.
Ja, ja.
De punt VL.
Mm-hmm. Ja, punt VLA was het toch.
Of punt VLA, punt ja,
VLA is het ook al geweest.
dat zou ik... Als echte Limburger zou ik dat geweldig vinden.
Divi punt VLA.
Ja, of zo. Krieke punt Vlooi.
Ja, je kunt er wel creatief mee zijn, hè. Genoeg over iCan, tenzij iemand nog iets te zeggen heeft. Ja, het is toch niet voor de...
Oh. Wilden we juist niet van die URL-shit af ondertussen?
Oh, ik was net dezelfde aan het denken van de URL, die moet gewoon weg.
Ja, is er een alternatief voor? Want ik was daar straks ook aan het denken. Hè. Kunnen we die punt en wat erachter volgt niet gewoon weglaten? Of is dat te simpel voorgesteld?
Ik meen dat ze daar ooit eens een keer over bezig waren, maar ik heb daar niks meer over gehoord, dus... Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
Ja, nadeel is dan dat alles uniek moet worden. Hè? Dus dat gaat al sowieso niet. Hè?
Ik denk
weet ik niet of dat echt nodig is.
Ik denk dat voor de allergrootste hoeveelheid mensen een URL haast nooit gebruikt wordt.
Nee. Heb ik
denk dat voor de meeste mensen, als je gewoon die een adresbalk verandert in een Googlebalk, dat iedereen content is.
Mm-hmm. Dat klopt. De meeste mensen typen dat in Google en dan krijgen ze...
Ja, ik geloof dat niet, maar ik heb dat dus deze week 4 keer gezien, toevallig.
Ik denk toevallig ook dat ICANN het misschien wel doorheeft dat zoiets op til zou kunnen staan. Zeker met al die apps en zo. En dat misschien wel logisch is dat wanneer jij op je iPhone of op je Android naar de Twitter-app gaat, dat het ook wel een beetje logisch is dat jij in je adresbalk gewoon Twitter ingeeft, ook al zijt je nog nooit naar die website gegaan. En dat ze daar op deze manier zo nog een laatste druppel... geld willen uitpersen. Dat lijkt mij hetgeen waar dat ze precies zo mee bezig zijn.
Ja, nu hebben ze wel een hele tijd geen echt grote wijzigingen meer gedaan aan dat domeinsysteem. Hè. Dus er moest wel iets gebeuren. Hè.
Is dat grappigste... domein er nu eigenlijk doorgekomen?
Dat denk ik wel.
Dat is er, ja.
Ja.
Oh, dat vond ik eigenlijk wel oké.
Het idee erachter of... nee.
Mm-hmm.
Maar de grappigste tweet daar rond vond ik wel zo, ja. ICANN has .cheeseburger.
Ja.
Maar je mag ondertussen stoppen met het te retweeten. We hebben het allemaal gezien.
Ik heb hier nog een artikeltje staan in verband met spam in de Kindle e-book store. Op welke manier, Marco, heeft Amazon last van spam in de Kindle e-book store?
Er zijn lieden die vanaf internet gewoon allerlei informatie plukken, dat een beetje in een leuk formaatje gieten en dat tegen een lage prijs in de Amazon store zetten voor een paar dollar.
Mm-hmm.
En ja, het lijkt dan alsof het een single is, hè? De enkele artikels. Maar eigenlijk is het ergens anders gewoon gratis te vinden op internet. En ja, dat is daar zijn de mensen niet zo happy mee.
Ja. Davy, je had dat iets in verband met self-publishing?
Ja, zo. Langs de ene kant verwacht je dan dat Amazon daar redelijk veel controle op gaat doen. Maar langs de andere kant moet die Kindle-revolutie mensen in staat stellen om hun eigen boek uit te brengen, waar misschien maar 10 kopijen van verkocht worden. Maar ja, ik weet niet hoe dat ze het kunnen. De beste oplossing die ik deze week al gehoord heb, en ze is niet van mezelf, Dat is om gedurende de eerste zoveel dagen dat een boek online staat, mensen de mogelijkheid geven van het boek terug in te leveren. Dus dat jij de rechten verliest op dat boek en dat jij je geld gewoon terugkrijgt. En dat wanneer 10 of 15 mensen of een percentage van de kopers dat doet, dat dat dan een flag omhoog doet en dat ze daar dan een reviewcomité opzetten of zo. Want ik kan wel begrijpen dat ze niet elk boek dat op een Kindle uitkomt, dat ze dat kunnen nalezen. Ook al zou dat eigenlijk misschien niet echt moeten, maar verwacht je dat wel.
Het is natuurlijk wel in zekere zin dodelijk voor Amazon, hè? Voor die Kindle e-book store, hè? Als dit blijft doorgaan. Hè? Als ik een paar keer zo'n boek koop en dan brol in mijn handen krijg, dan ga ik de volgende keer niet meer naar zo'n e-book store.
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn om een systeem in te voeren gelijk YouTube. Als je iets uploadt, dat dat automatisch door een soort Google-filter gaat. Mm-hmm. Je hebt zelfs zo'n plugin voor WordPress. Als er zoveel lijnen overeenkomen in een andere blogpost met uw blogpost, dan wordt dat automatisch gesignaleerd.
Zijn die er bestaan dus op universiteiten, zo'n systeem om papers door te nemen, dacht ik, hè? Of eindwerken?
Ja, absoluut. En ik denk dat zo wat elke instelling dat ook heeft. Maar elke keer hoor ik de mensen die dan achter de softwareknoppen zitten vertellen dat ze daar dan toch blijkbaar niet toe in staat zijn om het te gebruiken.
Ah ja, oké.
Maar dat wil ook niet zeggen dat er niet, gelijk die Duitse politicus die daar vorige week of zo ontmaskerd is, die had een volledig doctoraat geschreven, eigenlijk met citaten uit andere stukken. En die dingen worden ook pas na een tijdje blootgesteld. Dus ik heb toch ergens de indruk dat die software op grote schaal, dat gelijk toch nog niet zo goed werkt.
Nee. Het kan natuurlijk, Hilde van Gool in de chatroom zegt het ook, het kan heel simpel opgelost worden. Ik heb die oplossing deze week ook al een paar keer gehoord. Gewoon geld vragen aan de auteurs. Een soort van fee die je betaalt om je boek in de markt te zetten. Ja, maar is dat wat het
ook is? Ja, maar dat gaat zo in tegen het Kindle-idee.
Ja, natuurlijk.
Maar wat houdt u tegen om, zoals de vele lorem ipsum websites op het internet, waar dan advertenties op staan, om gewoon een bende woorden bij heen te smijten? En stel dat je een random word generator 60.000 woorden laat schrijven en er dan een titel op plakt die wel de aandacht kan trekken, zoals 700 sekstandjes die je nog niet kende. Sowieso dat er mensen dat gaan kopen.
Er heeft iemand dat gedaan.
Langs een andere kant, ze zeggen ook altijd, zet 100 apen met een tipmachine in een kamer en na een tijd komt er ook een Shakespeare uit.
Ja. Er is iemand die heeft dat geprobeerd, hè? Een test gedaan en een never-ending song, noemde hij het, in een boekvorm gegoten en dat dan 700 bladzijden lang herhaald en dat verkocht. En dat, het zal niet veel opgebracht hebben, maar als jij zo 1000 boeken in de Kindle e-book store zet, dan brengt het wel op, hè?
Ja, er is ook een kunstenaar die ooit lege boeken heeft verkocht. Dus die heeft boeken laten drukken, maar dus zonder iets in. En die hebben ook verkocht.
Ja.
Er is ook zo'n een klassieke compositie van...
Goh.
Ja. Klaas.
Ik weet wat je bedoelt. Nu, ik ken de naam niet, maar ik weet
en
wat
dat
je
heet, En dat heet 4 minuten 32 of zoiets. En... als je daar naar zo'n voorstelling gaat, het orkest komt op, die stemmen die zijn stil gedurende 4 minuten en 32 en die staan terug op en die zijn weg.
Hmm. Was dat niet Van Zappa? Of zit ik nu compleet mis?
Nee, je bent volledig verkeerd.
wacht, dat zoek ik eerst op.
Ja, ik ga wat tussen zoeken. Oké, het meest...
Maar van de week las ik van Clopin. Kevin noemt die, maar ik weet niet meer hoe nog. De
het is van John Cage trouwens en het heet 4 minuten 33. Klopt. En die 4 minuten 32, sorry.
Oeh, Jan, zo'n fout.
Zat er een seconde fout naast.
En Clopin die schreef dat op zoek was naar...
Frank Zappa heeft het uitgevoerd. Dat was de link in mijn hoofd. Excuseer voor de story.
Davy, wat was met Clopin aan de hand?
Die had een blogpost geschreven dat op de Kindle Store op zoek was naar het boek van Game of Thrones. En hij had daar dan een sample van afgehaald, of hij had het gekocht, ik weet het niet meer. Maar hij had op zijn iPhone gekeken, onderweg naar huis, hoeveel dat het kostte voor de Kindle. En hij dacht, oh, dat is een goede prijs, $9. Ik zet dat in mijn wishlist en als ik thuis kom, dan haal ik dat op de wifi af, op mijn iPad, en dan kan ik ineens beginnen lezen. Hij opent de Kindle Store, of de Amazon Web Store, ik weet niet hoe dat werkt. Hij gaat naar het boek en ineens kost het $10.50. Iets heel raar dat dat zo ineens kan verschillen. Maar ja, oké, het is een winkel. Mm-hmm. Op zich kan dat nog, maar het is een beetje raar. Zeker omdat je het in je wishlist gezet hebt tegen $9 een paar minuten eerder.
Ja, Davy, wacht eens even uit en steek eens terug in. We gaan het uurtje dan voorbij.
That's what she said.
Ja.
En dan had hij een sample of had hij het boek gekocht. Ik weet het niet juist, dat kon ik niet uit de blogpost halen. Maar het was duidelijk een gescande tekst waar OCR op toegepast was. En het nadeel daarvan is, je hebt dat ook heel vaak met illegale downloadbare boeken of met van die oude boeken waar geen rechten meer op staan, dat bijvoorbeeld een M wordt vertaald als een R en een N, omdat de M een beetje kleur verloren heeft bovenaan en dan lijkt dat een andere letter. Maar als jij betaalt voor een boek, dan verwacht jij toch dat die letters allemaal juist staan, dat er iemand dan een keer nagelezen heeft of zo. Maar blijkbaar is dat niet het geval.
Nee. Ja, dat,
en als
dat probleem...
ik zo'n dingen lees, dan heb ik zoiets van, ja, maar ja, dat is toch een beetje onprofessioneel, hè?
Mm-hmm. Dat probleem gaat je ook hebben bij Lulu, hè? Waar je ook zelf boeken kunt uitgeven, hè? Dus jij daar ook, kun je ook onzinboeken uitgeven, hè? Voor hetzelfde. Die door iedereen...
Ja. Goh ja, maar ik vind dat je toch ook nog een beetje mocht... met het kopen van boeken, dat je toch ook ergens nog een referentiekader hebt. En dan kan dat de comments zijn die erbij staan. Maar ik kan mij niet inbeelden dat... Of mensen hebben iets aangeraden, of het systeem zegt, als je dit graag leest, lees je dat ook graag. Maar ik kan mij niet inbeelden dat bij al die boeken waar dat we het nu over hebben... dat ze daar ook nog een keer de comments en dergelijke tot in de puntjes bij verzorgd hebben.
Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, in de zomervakantie, ik ga een boek schrijven en ik breng die gewoon op de Kindle Store uit en als mensen hem willen, dan kopen ze hem wel. Dan is daar een of andere verificatie misschien wel nodig.
Ja,
maar ik denk dat als zij zeggen van het kost u $5 om uw boek in onze Kindle Store te zetten... zoals Hilde bijvoorbeeld al aanbracht, dan denk ik dat ze ook minder zo die self-publishing gaan hebben.
Denk je dat voor vijf, iemand die echt zelf wilt een boek uitbrengen, gaat die...
Maar biedt dat u de garantie dat dat dan wel een goed boek is?
Nee, maar dan gaat je toch een groot deel van de spammers eruit halen. Hè? Want als je $5 voor een boek...
Dat hangt ervan af hoeveel dat je aan een boek kunt verdienen, hè.
Mm. Genoeg over boeken, want we hebben nog belangrijk nieuws. Lieve Verstraeten, wat scheelt daarmee, Jan? Misschien wel het belangrijkste nieuws deze week.
Goh, ja, dat is absoluut geen belangrijk nieuws, maar het toont...
Het heet ironie,
het toont,
Jan.
Het toont een beetje aan op welke manier er vandaag met het medium Twitter wordt omgegaan door journalisten en andere gevestigde waarden. Er zijn heel veel mensen die aan Twitter beginnen in de hoop daar iets uit te halen, maar niet bereid zijn daar zelf een beetje in te investeren. En Lieve Verstraeten, een Belgische journalist, was zo iemand. Die is een beetje onder druk van zijn redactie met Twitter begonnen en heeft dan na 200 tweets meteen de handdoek in de ring gegooid met de woorden van het is een secte en... ik hoop dat ik hiermee een trend zet met Twitter te verlaten. Verslaafden aller landen, verenigt u of zoiets in de stijl.
Maar je zit daar absoluut niet mee eens.
Ik ben het er... Ja, die mens heeft zijn punten. Twitter heeft zijn kleine kantjes en effectief, er zijn... Het is een redelijk ondoordringbare... groep misschien, maar je geraakt er wel in als je daar moeite voor doet. Of als je bereid bent iets te geven, krijg je van dat medium ook heel veel terug. Bij mij is dat toch in ieder geval zo.
Ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in.
Maar je moet niet 73 mensen volgen door 1800 gevolgd worden. Als je daar een ad reply naartoe stuurde, kreeg je nooit antwoord. Ja, dat is niet het gebruik van Twitter. Hè. Dat is journalistiek doen, zoals je het altijd al gedaan hebt. Gewoon sturen. Maar dan op een medium dat daar totaal niet voor gemaakt is.
Mm-hmm.
Dat is een beetje hetzelfde als hoe dat krantensites op dit moment het volgens mij fout doen. Dat is, ze zetten alles maar online. En de redacteur doet niks meer met die informatie. Je kunt daarop reageren, maar wat gebeurt er daarmee? Niks, hè.
Stef, had jij nog meer waarde uit Twitter?
Absoluut.
Ja? In welke zin? Persoonlijke contacten.
Het is zoals ook al aangehaald. Hè. Je moet er effectief wel wat in investeren voordat je er iets uit terughaalt. En ik denk dat heel veel mensen die nu met Twitter beginnen, er ook een raar beeld van hebben.
Ja.
Want wat je ook al ziet, dat bepaalde type mensen alleen maar bepaalde type mensen volgen. Hè. Journalisten volgen andere journalisten. Bijvoorbeeld, en politici volgen andere politici en verder. En ik vind eigenlijk de vraag, als Twitter niet werkt voor Lieve Verstraeten, so be it, dan stopt
het
ermee.
Het was ook maar gewoon nieuws omdat het Lieve Verstraeten was. Hè, en dat hij destijds na die sociale mediaweek op Canvas daarmee begonnen is. Hè.
Ik vind het wel grappig dat Lieve Verstraeten zoals een van de eerste redenen in een... Ik dacht dat het met de Standaard was, dat hij aangaf van er komt veel te veel op wat eigenlijk niemand interesseert. Ik wil absoluut niet weten waar Vincent van Quickenborne heel de dag uithangt. Mm-hmm. Dan moet je de Vincent je niet volgen.
Vincent van Quickenborne die heeft kijken en klagen dat er niks opkomt. Ja. Mm-hmm. Ja. Stop maar bij kijken. Hè.
Vincent van Quickenborne die heeft op dit moment 19.883 followers, waarvan ik zeker ben dat ongeveer 19.882 zeggen: amai, die zaagt nogal.
Tom de Gre is goed bezig vanavond. Twitter is gelijk seks, zegt hij. Het lijkt iets raars tot je begint mee te doen. Nou, ik vond
dat is. Ik zou dat toch niet plezant vinden als er ineens iemand begint mee te doen.
Ja, dat had ik nog niet bekeken.
Ook een mooie sneer trouwens van Lisbeth Imbo naar Jan Seurink. Of misschien is dat alleen maar omdat wij insiders zijn. Volg alleen wie je interesseert. Mensen die je storen, gooi je eraf.
Is dat nog niet goed gekomen, Jan, tussen u en Lisbeth?
Tussen mij en Lisbeth is het nog niet goed gekomen.
Mm. Och, ik ben ook nog altijd geblokkeerd door de Eve. Maar ik ben dan ook geen knappe, hè.
Wat mij wel opviel, was dat het artikel in Delicious gemarkeerd werd door Marco. Hoe komt Marco bij Lieve Verstraeten?
Ja, in mijn timeline werd dat in één keer door een hoop Belgen geretweet. En
hij dacht dat het een vrouw was.
In eerste instantie dacht ik van, hey. En toen zag ik de foto. Oh, dat is een man.
Ja.
En goed, er staat een N achter. Had ik ook kunnen weten natuurlijk. Maar ja, ik vroeg mij meteen af van waarom is dit nieuws? Maar nu begrijp ik het inderdaad.
Trouwens, ook interessant om, het is misschien een use case voor de +1-knop van Google. Mijn blogpost is 30 keer getweet, 20 keer aangeraden op Facebook en 2 keer geplus-1'd op Google.
2 keer geplus-1'd. Ja. Hebben die +1-knop ook staan? Hè? Voilà.
Misschien zegt het iets.
Mm-hmm.
Nooit genoeg knopjes, zei God, en toen ontwierp hij het varken.
Abstracte humor met Davy. Ik stel voor dat we overgaan naar de tips. Stefan, jij mag beginnen.
Ja, die van mij is al gepasseerd.
Sorry, dat is waar, ja. We hebben nu een LastPass gepikt.
Ja.
Nog iets over LastPass kwijt? Nee?
Nee, niet echt eigenlijk.
Nee. Sorry, Stefan. Volgende keer zal proberen om het niet te doen.
Ja.
Stef, heb jij een tip?
Ja, ik heb er twee eigenlijk.
Ja, dat mag.
Een hele korte. Het is natuurlijk zaterdag Barcamp Gent. Allen daarheen.
Mm-hmm.
En mijn tweede was een zeer kapitalistische en sociaal compleet onverantwoorde tip. Namelijk AliExpress.com. Dat is een soort webshop van Chinese manufacturers. Daar kun je dus allemaal dingen kopen die in China geproduceerd worden. En die is belachelijk goedkoop. Ik heb daar bijvoorbeeld een Android-tabletje voor €35 gekocht. Dat is inclusief verzendkosten. Ik heb er al ongelooflijk veel van gekocht. Vooral voor elektronica is het super. Dus je kunt daar de meest geweldige Chinese namaakbrol bestellen. Voor een paar euro.
En waar zit het bedrijf ergens? Is het een Chinees bedrijf? Nee.
Het is een overkoepelende webshop. Het lijkt een beetje op eBay, maar dan kun je geen tweedehandse dingen of veilingen. Maar het is dus gewoon bestellen en kopen. Een kleine waarschuwing wel. Er zitten echt ook wel brol tussen en dingen die gewoon niet kunnen. En ik heb al toch van een paar mensen van Twitter gehoord die ik vrees een beetje door mijn enthousiasme ook zo'n tabletje besteld hebben voor €30 zelfs. En die hebben het na 7 weken nog altijd niet aangekregen. Dus misschien een klein beetje fishy, maar ik heb er al zeker... Mijn postbode begint me al goed te kennen met al die Chinese pakjes. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad en ik bestel er de zotste dingen.
Vandaag de levertijd? Nog, lang?
Levertijd is 2 weken toch wel. Het hangt er vanaf wat je kiest. Maar er zijn dus heel veel gratis leveringproducten. Hmm. En dat is gewoon met Chinese post. Dat duurt 2 weken of zo.
Zet de link in de chat.
Vandaag bijvoorbeeld nog krimpkousen aangekregen.
Krimpkousen?
Fantastisch woord. Ja, dat is ook zo iets elektronisch.
Oké, ik dacht dat het echt kousen waren die kleiner werden.
Nee, zo'n plastic hoesje geschuift dat over een elektrische verbinding en je maakt dat warm dan smelt het. Dus 200 stuks voor €5,5.
Dat is geen geld, denk ik.
Ja, en de douane?
De truc is, zij sturen het op en ze zetten op het pakje dat het een electronic sample of een tool is en dat de waarde bijvoorbeeld... effectief maar €10 is of zo.
Het is echt wel wat fishy.
Dus ik heb nog nooit douane moeten betalen. Ja, daarom dat ik ook zeg dat het is sociaal compleet verantwoord. Onverantwoord. Als je een Android-tabletje voor €35 kost, dan weet je ook hoeveel dat die mensen verdiend hebben die dat ding in elkaar hebben gestoken.
Nougatbollen, waarschijnlijk.
Ja, niks. Maar ik vind het geweldig.
Zet de link in de chat zo, alsjeblieft, want ik wil ook eens gaan kijken, maar...
Ja, ik moet een klein beetje het kaf van het koren scheiden. Maar hij staat er nu in. Ja. De betaling is via PayPal met zo'n escrow-systeem. Dus het is nog relatief veilig. Ze zullen uw creditkaart niet plunderen.
Via PayPal, oké. Ja. Goed. AliExpress by Alibaba.com. Het ziet er inderdaad een zeer... Ik zou er nooit zelf bestellen. Maar nu ik u gehoord heb, zal ik toch maar eens gaan rondkijken.
Ja, elektronica wordt toch in China gemaakt. Hè,
dus. Ja, zwaar. Goed, Jan. Of niet, gaat naar een tweede tip, Stef, sorry.
Nee, dat was mijn tweede. Okay, mijn eerste was Barcamp.
Ja, oké, goed. Daar ben ik mee. Ja, Jan.
Ja, mijn tip is Lightbox. Lightbox is misschien de zoveelste Instagram-kloon voor Android. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik vind de app op Android is echt wel leuk. En ook de website ziet er leuk uit. Het heeft een beetje het minimalistische van zo'n Apple-omgeving. Maar het is voor Android. En ik vind het heel goed werken. Tot nu gebruikte ik altijd PicPlease. En zo PicPlease gaat nu zo meer zijn voor de huistuin- en keukenfoto's bij mij. En dan zo Lightbox voor zo wat de fancier dingen.
Het is alleen Android.
Het is alleen Android op dit
moment. Dat mag ook eens, hè.
Dat mag ook eens.
Ja. Is het Instagram voor Android, zoals je gisteren zei? Of is dat over
de... Het is vergelijkbaar. Ik gebruik... Dat is ook zo SEO, hè. Dat is...
Ja, zwaar.
Allee, dat leest gemakkelijker.
Davy.
Mijn tip is Moneybook. Dat is een applicatie voor de iPhone. En wat doet dat eigenlijk? Je kunt daar je budget per maand ingeven. Of gewoon hoeveel geld dat je op dat moment hebt. Of ter beschikking hebt. En dan kun je op een knop duwen, nieuwe transactie. En dan geef je alles waar je geld uitgeeft, geef je in. Dat is heel wat discipline dat daarvoor vereist is. Want je geeft al rap eens een euro hieruit of daar iets van €2. Ik doe het nu een week lang religieus ingeven alles. En het is zo redelijk confronterend om te weten te komen hoeveel dat je eigenlijk per dag uitgeeft. Er zijn twee modes die je kunt inschakelen. Ofwel heb je gewoon hoeveel geld dat je hebt. En je kunt, als je een vast loon verdient, kun je er bijvoorbeeld op ingeven dat elke eerste van de maand je loon bijkomt. Dat je dat dus niet elke keer zelf moet intypen. Want zo'n dingen vergeet je snel. Of de huur die je betaalt, of je hypotheek. En dan kun je dus zien hoeveel geld dat je hebt. En dan kun je zien hoeveel geld dat er gemiddeld bij u bijkomt of afgaat per dag. Dus ook van loon en van cadeaus dat je krijgt en zo verder. Daarnaast heb je budgetmodus en dan wordt er alleen maar rekening gehouden met wat je uitgeeft. En dan krijg je dus effectief te zien hoeveel geld er buiten gaat op een dag. Wij zochten al lang zo'n app, omdat sinds dat wij alleen wonen, we er eigenlijk totaal geen gedacht van hebben hoeveel geld dat we eigenlijk uitgeven. Het is gewoon elke keer op het einde van de maand zien van, ah ja, zoveel staat er nog op, maar je hebt ook geen idee van wat of hoe. Bij elke uitgave kun je aanduiden, is het voor de auto, is het koffie, is het eten, is het boodschappen.
Koffie zal wel een grote balk zijn bij u.
Dan kun je uw topuitgaven bekijken. En bij mij zijn dat momenteel bureauaccessoires €97, boodschappen €52 en koffie €37.
Staat er niet ver naast, hè. Wat kost het?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb dat daar niet in gegeven. Ik dacht iets van €1,60 of zo.
Hij is bezig over een moneybook, maar ik weet niet wat het kost.
ja, toen gaf ik het nog niet in, hè.
Nou, nee, dat is waar. Oké. Moneybookapp.com. Cindy?
Ja. Het is eigenlijk een tip waarvan ik nu eigenlijk niet goed weet of dat ik hem al verteld heb. Dus even checken. De taallessen van BIS Online, heb ik die ooit al,
nee, ik denk het niet,
als tip gegeven? Nee. Dus BIS Online was eigenlijk het afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid. En die zijn een tweetal jaar geleden gestopt. Dus dat is eigenlijk vrij oud materiaal. En die hebben al hun materiaal aan Klassement gegeven. En Klassement is een onderwijsportaal. En nu heb ik mijzelf een paar weken geleden voorgenomen om toch stilaan enkele talen terug een beetje bij te spijkeren. En ik wou beginnen met Spaans, omdat ik daar nogal redelijk veel met mijn doctoraat toch ook rond bezig ben. En ik heb dus een eerste volledige cursus Spaans gedownload. Nu heb ik dat ooit zelf wel nog gevolgd op de middelbare school, dus ik ben er niet volledig nieuw mee. Maar ik moet zeggen dat dat ongeveer het beste zelfstudiemateriaal is dat ik in lange tijd ben tegengekomen. En als je bijvoorbeeld het eerste deel volgt, dan heb je volgens mij echt Spaans genoeg voor de eerste keer op vakantie of zo te gaan.
4000 digitaal lessen staat hier.
Ja, dus vooral talen, maar ook
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans.
Ja, echt een aanrader. En het werkt op basis van Word-documentjes en mp3'tjes. Dat moeten vroeger twee cd'tjes geweest zijn. En het is een afwisseling tussen oefeningen en dan die mp3'tjes. Maar het is echt zeer goed.
Klassement.be /bis. B-I-S.
Ja.
Prima.
Ik ga dat proberen. Hè. Spaans daar.
Ja,
proberen
echt
te leren.
Ah, ja,
we gaan naar Barcelona in augustus.
Echt doen.
Merci voor de tip.
Zeer goede tip. Marco.
Even aanvullend op Stef Vest en China Sites. Deal Extreme en Focal Price. Allebei.com zijn ook voor die sites. Dus als je goedkoop Chinees nep of andere spullen wil aanschaffen, zijn dat ook alternatieven.
Ja, ik heb ook al bij Deal Extreme besteld en stipt geleverd en zo. Dus niks op aan te merken. En heel goedkope.
Dan heb ik nog twee echte tips. Mobiola. Mobiola webcamera, om precies te zijn. Is een iPhone app waarmee je via wifi video kan streamen. En dat gaat dan naar een client applicatie op je Mac of op je PC. In Skype en dergelijke kun je die dan als input gebruiken. Dus voor de mensen die geen webcamera hebben, maar wel een iPhone, is dat een optie natuurlijk. Het ding kost iets van €2,60 in de in de App Store. En de desktop app is gratis. Ik heb wel al moeten prutsen om het op Mac onder Skype aan de gang te krijgen. En wat blijkt, ik heb net een mailtje terug van support, dat Skype 5, de laatste versie, dus ja, niet echt lekker werkt. En ze raden aan om terug te rollen naar een oudere versie. Tja, dat ga ik natuurlijk niet doen.
Skype 5 heeft niet goed werkt.
Ja. De tip komt trouwens via Twitter van Marjolein Hoekstra, ofwel Clever Clocks op Twitter. En met haar heb ik vanmiddag het nodige lopen te testen om het ding aan de gang te krijgen. En uiteindelijk zijn we allebei tot de conclusie gekomen dat het leuk is. Maar als je Skype 5 gebruikt op Mac, dan werkt het helaas niet. Onder iChat bijvoorbeeld gaat het wel. Volgens mij ook met Messenger. En op Windows heb je nergens problemen mee.
Mobiola.com.
Ja.
Tweede.
De ESA, onze Europese ruimtevaartinstituut, die hebben ook een iOS-applicatie gereleased. Die is vanmiddag uitgekomen. En daar kun je video's, nieuws en dergelijke, dat kun je allemaal bekijken. Ik vind het wel een gave app. In ieder geval voor degenen wat een beetje in de Europese ruimtevaart zijn.
Lukt voor de klas, denk ik.
Heel interessant.
Engels waarschijnlijk, hè?
Ja, helaas wel. Ja.
Oké. Prima, dat waren de tips. We zijn er dooraf.
Mag ik nog een alternatief invullen voor mijn LastPass?
Ja, zeker.
Dus we hebben het al vaak over iOS games en zo gehad, maar dan meestal voor jongens en zo. En via Twitter kwam ik deze middag, via Tomaas van de Coco Heads, kwam ik in contact met een aantal mensen uit Zweden, de mensen van Tokaboka. En dat zijn blijkbaar een game development studio, gespecialiseerd voor games op iOS-devices. En tot nu toe zijn dat grotendeels games die echt getarget zijn voor, naar mijn mening, jonge dames, dus de dochters en zo. Er zit onder andere tussen een Toka Hair Salon, waar je dan beestjes kunt gaan kappen en fotootjes van kunt trekken en zo. Maar ook zo'n Toka Dokter, waar je dan een aantal zaken moet gaan oplossen, puzzels gaan oplossen op basis van ziektes of een gebroken been herstellen en zo. Maar misschien het meest interessante voor zij die een dochter hebben, is de Toka Tea Party, waar je dus echt een volledig tafeltje kan gaan dekken met kopjes en gebakjes en om het even wat. En via tappen dan kan gaan opeten en zo. Dus echt wel een aantal mooie games voor de dochtertjes.
Toka Tea Party bij Tokaboka.
Ja, ik zal de link in de show notes gooien.
Prima, en ik heb hem nu in de chatroom aan het plakken. Voilà.
Ja, je stond. Ja.
We hebben het alle twee. Goed, reviews in iTunes vinden we heel fijn. Is voor ons ontzettend belangrijk. Dus iedereen nu in de chatroom, doe plezier. Open iTunes en laat even een review achter. Fan worden op onze Facebookpagina, dat vinden we ook fijn. Via facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we nog altijd tech45cast. Hopelijk ooit tech45, hè Marco? Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen getagd worden met tech45 op delicious.com. Dit was de 65ste tech45. De volgende, dames en heren, wordt opgenomen op woensdag 29 juni. Woensdag, niet dinsdag dus. Vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. Sorry, Cindy.
Is dat de laatste van het jaar misschien nog belangrijk?
Nee, in augustus gaan we eruit. Zoals vorig jaar.
Oké.
Goed.
En we zijn nergens te vinden.
Nee, ik ging net zeggen.
Oh ja. Stef, waar kunnen we vinden?
Steffest op Twitter. Of Twitter.com.
Of Sir Steffest was het ook, hè?
Ja, Sir Steffest eigenlijk. Vandaag wel. Ja.
Dat is om te klagen. Stefan.
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
Jan.
JanSeurink.com en @JanSeurink op Twitter, dat is met CK achteraan.
Devi.
dbuntings.be en dbuntings op Twitter.
Cindy.
Dr. Smetty op Twitter.
Marco.
En Frussen op Twitter en MarcoF.net.
Ja, en ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Tot volgende week. Tech 45.